Bart Staes van Groen in Europa.
Goedemiddag.
Goedemiddag, welkom in de uitzending. Vooral eer we naar het nucleaire dossier overgaan, mogen we nog even over Europa en de wetgeving hebben. We hadden hier zo pas iemand die, een Tsjechische, die problemen heeft met verblijf in België, omdat een visum gevraagd wordt. En blijkbaar, de bottom line is dat Europa niet, België niet de regel is met een Europese regel. Die had moeten tegen april geïmplementeerd zijn.
Dat is niet voor het eerst dat België niet in, in regel is met Europese regels natuurlijk. We zijn een land dat geweldig pro-Europees is en zich pro-Europees voordoet, maar als het erop aankomt zijn we het land dat het dat een van de minst goede landen is wat omzetting van Europese wetgeving betreft.
Ja, een aantal jaar geleden dacht ik zelfs dat, zo'n jaar of 5 of zo geleden zijn, dat er zelfs gedreigd werd met boetes en sancties en zo, want het was tientallen of meer regels.
Ja, dat is dus iedere keer wetgeving per wetgeving. Ik bedoel, vorig jaar zijn we bijvoorbeeld nog veroordeeld als land voor het niet naleven van de nitraatrichtlijn, dat is die richtlijn rond de hele mestproblematiek. Ja. Ook rond drinkwater, het voorzien van waterzuiveringsstations in stedelijke agglomeraties. De Europese hoofdstad bij uitstek, Brussel, voldoet niet aan die wetgeving en heeft het moeilijk om daar de nodige maatregelen te nemen. Dus dit zijn allemaal maar voorbeelden om aan te tonen dat er inderdaad door de regeringen aardig, en de parlementen trouwens ook, zowel het Vlaamse als het federale parlement, eigenlijk wat harder zou mogen gewerkt worden om aan die Europese regelgeving te voldoen.
Nu hadden we ook een gesprek met iemand, een ambtenaar, een diensthoofd van de dienst Vreemdelingenzaken hier in Antwerpen. En die zegt dat er eigenlijk twee soorten Europese Unieburgers zijn. Twee categorieën, de superdeluxe en de minder deluxe. Ja. Daar komt het eigenlijk hier op neer. Dat is toch een politieke kwestie? Dat is toch eens een kwestie van de Belgische regering om daar iets aan te doen? En daar zijn de geesten toch gescheiden?
Wel, zoals het bij iedere toetreding is of bij iedere uitbreiding, is het zo dat er altijd uitzonderingen worden voorzien of de mogelijkheid tot uitzonderingen worden voorzien. En dus ook bij de uitbreiding met de 10 landen op 1 mei 2004 is het inderdaad zo, en een beetje tegen mijn zin en tegen de zin van de Groenen in, dat er voor de tewerkstelling in dienstverband van werknemers dus, dat er in België inderdaad in een eerste orde heel restrictief is te werk gegaan. En dat is pas eigenlijk een beetje versoepeld nu sinds vorig jaar, mei 2006. Waarbij er nu wel makkelijkere procedures zijn voor mensen die uit het vroegere Oost- of Centraal-Europa komen werken in België, in Vlaanderen. Voor zover zij knelpuntberoepen uitoefenen. Ik bedoel, dat zijn dus beroepen waar er een schaarste is op de arbeidsmarkt. En het is zo'n beetje de redenering van ja, de economie. Ik bedoel, als mensen zijn alleen maar welkom als ze kunnen dienen. En dat is natuurlijk, denk ik, geen goede Europese aanpak. In die zin, als je landen toelaat tot de club, vind ik dat je de mensen die tot dat land behoren ook alle rechten moet geven. Ik denk trouwens ook dat het beter is om zwartwerk tegen te gaan van mensen legaal en op een makkelijke manier hier te laten werken, zodanig dat ze aan de juiste voorwaarden werken, ook qua loonvoorwaarden, maar ook qua arbeidsvoorwaarden, veiligheid, hygiëne op het werk, dat soort zaken, eerder dan restricties te gaan opleggen. En ja, restricties zorgen ervoor dat mensen veel makkelijker illegale vormen van tewerkstelling gaan proberen natuurlijk.
Ja, maar die restricties vallen wel een aantal jaren weg, hè, dacht ik.
Wel, dus bij de toetredingsonderhandelingen is het zo onderhandeld geweest door alle nieuwe landen dat het de oude 15 lidstaten waren die zelf konden bepalen hoe ze omgingen met wetwerknemers die uit de nieuwe lidstaten kwamen. Een aantal lidstaten hebben gezegd, zij behoren tot de club nu, zij kunnen vrijuit komen. Bijvoorbeeld een land dat niet, nogthans niet bekend staat als een echt pro-Europees land, het Verenigd Koninkrijk. Of Ierland hebben gezegd, oké, zij kunnen komen zonder extra beperkingen. Anderen hebben restricties opgelegd. En dat is iedere keer in periodes van 2 jaar. Dus 1 mei 2004 was de toetreding. En dan was 1 mei 2006, dus mei vorig jaar, de eerste datum dat er een wijziging kon gebeuren. En in België heeft dat dan geleid tot een versoepeling van de restricties voor die burgers die dus knelpuntberoepen uitoefenen.
Ja, maar ze kunnen niet tot in de eeuwigheid restricties opleggen.
Nee, dat is een maximaal periode van 6 jaar.
Oké. Okay.
Dus een keer 2010, 2011 voorbij, dan zal er een vrije toegang zijn voor werknemers.
Ja, ja, ja.
En nu is het natuurlijk wel zo dat burgers die hier komen willen werken en die dat ze dat kunnen doen als ze zelfstandigen zijn. Voor zelfstandigen zijn er geen restricties. Dus wat gebeurt er? En daar moet natuurlijk ook wel controle op zijn. Wat gebeurt er? Een loodgieter uit Polen, uit Tsjechië, komt naar hier, vestigt zich als zelfstandige en gaat hier werken uitvoeren. De controle die er natuurlijk moet zijn, en waar ik absoluut voor ben, is dat onder de juiste voorwaarden gebeurt. Ook voor die mensen die gedetacheerd worden of die hier als werknemer komen werken, moet duidelijk zijn dat moet gebeuren onder de voorwaarden, de arbeidsvoorwaarden, de loonvoorwaarden van ons land natuurlijk. Want anders ga je voor sociale dumping zorgen, ga je ervoor zorgen dat er oneerlijke concurrentie is en ga je ons eigen werknemers de markt uitduwen. En dat kan de bedoeling van Europa niet zijn natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Vandaar dat er eigenlijk ook een soort... wij hebben nu sociale inspectiediensten, maar die werken eigenlijk... ieder land heeft dat, maar die sociale inspectiediensten die werken niet goed samen. En eigenlijk zou er een soort sociale... Europol, dus de Europese politiedienst, maar dan voor sociale diensten moeten opgericht worden, de netwerken, want er zijn echt ook netwerken van malafide ondernemers die proberen onder de sociale wetgeving uit te komen. Wel, die netwerken moeten natuurlijk worden extra gecontroleerd en vooral opgerold daar waar dat ze illegaal bezig zijn.
Een Europese sociale inspectiedienst, dat lijkt mij toekomstmuziek, want dat sociale Europa, want dit is meer een voorbeeld daarvan, dat wil maar geen schot inkomen. Dat is toch wel een van de grote manco's en deficits en een van de redenen waarom dat men tegen die grondwet heeft gestemd, althans in Frankrijk en in Nederland.
Klopt, maar daar ligt natuurlijk de schuld bij de lidstaten zelf. Ik bedoel, Europa bestaat maar bij gratie van de beslissingen van nationale regeringen, daar waar dat nationale regeringen vetorecht hebben en hun veto kunnen en dat er bij unanimiteit moet beslist worden, zijn het natuurlijk de nationale regeringen die ervoor zorgen dat er geen Europese wetgeving kan uitgevaardigd worden, ook niet op het sociale vlak. En wat hier absoluut fout is en wat dom ook is, is dat de nationale regeringen niet inzien dat samenwerken in Europa wel voor een betere bescherming tegen de mondiale globalisering zou kunnen zorgen. En dat doet men niet. Men probeert nog eventjes de voordelen van elk op zich. De Volkswagen is er een voorbeeld van. Duitsland kiest voor Duitse arbeiders als het erop aankomt en niet voor Vlaamse of Waalse arbeiders. En dat is natuurlijk nefast en daar moeten we absoluut tegen ingaan.
Ja. Maar die sociale Europol, is dat een volledig hypothetisch idee of zijn er al concreet voorstellen?
Dat
zal
gebeuren natuurlijk. Ik denk dat er in eerste instantie moet er coördinatie komen. Ik bedoel, er moet voor gezorgd worden dat sociale inspectiediensten van België, van Nederland, van andere landen gaan samenzitten, gegevens uitwisselen.
Maar het is niet vooral een kwestie van politieke wil. Zoals met het terrorisme gans Europa erachter staan, dan zou het wel snel geklaard zijn, denk ik.
Dat kan zeer snel geklaard worden. En er zijn al aanzetten. Hè. Ik bedoel, het is niet dat vanuit het niets gebeurt. En het ideaalbeeld is dan natuurlijk dat op het eind van de rit, als men dat een beetje gewoon is, dat men daar een Europese dienst van maakt die zeer georganiseerd is.
Maar is er een bepaalde, sorry om het onderbreken, maar is er een bepaalde push vanuit bepaalde kanten binnen Europa, zoals bijvoorbeeld onze eerste minister die zo pro en nu linksliberaal is, pro-Europees en nu linksliberaal, ja. Zijn er daar belangrijke mensen, zal ik maar zeggen, die effectief politieke druk uitoefenen, die het doen om een sociale Europol op te richten?
Wel, ik denk, ja. Ik bedoel, alles wat in het Europees Parlement ter linkerzijde is, dat wil dus zeggen groenen, sociaaldemocraten, klein en groter links, hè. Ik denk aan de mensen van de SP in Nederland, die vormen samen wat dat betreft één front. En dat is... En mochten we daarin slagen om vooral langs de liberale kant, laten we zeggen, alles wat zich linksliberaal noemt, wat dat dan ook mogen zijn, voor mij is dat nog altijd een term, contradictio in terminis, maar goed, alles wat zich linksliberaal noemt, met de fracties ter linkerzijde, zijn een meerderheid in het Europees Parlement, dus dan heb je toch al een mooi front.
Ja, mooi front in zaken sociale inspectie, maar het sociale Europa, ik blijf mee in mijn maag zitten. We hebben Lissabon gehad, de richtlijnen van Lissabon, dat toch een puur neoliberaal project is, hè?
Dat dat is het project van wat men in het vakjargon de Washington Consensus heet. Hè. Competitiviteit, liberalisering, privatisering voor alles. Ik denk dat dat absoluut de verkeerde weg is. Dit is niet het Europa dat wij dromen. Dat is ook niet, denk ik, het Europa dat veel mensen dromen. Dat hebben we trouwens gezien, zoals u terecht zei. Voor een deel zijn de neenstemmen in Nederland en Frankrijk daarop gegrondvest. En ik begrijp dat dus ook, dat mensen daar angst voor hebben. Maar daar tegenover staat dat we moeten, denk ik, ter linkerzijde en alle progressieve krachten moeten ernaar streven om stappen vooruit te zetten en te zeggen van dat een ander Europa echt mogelijk is. En dat is mogelijk als de politieke wil er is.
Ja. Laatste vraag misschien over die sociale Europol. U sprak over mensen of groepen in het Europees Parlement. Zijn er ook, de beslissingsnemers zijn toch vooral de ministers nog van de landen en de commissie. Is er daar al de gedachte?
De commissie is aan het evolueren. Ik herinner me dat een van mijn sociaal-democratische collega's, Anne van Lanker, het Vlaamse Europarlementslid voor de SPA in Gent, hierover vragen heeft gesteld aan de commissie anderhalf jaar geleden. Het antwoord toen was zeer afwijzend van de Europese Commissie. We vinden niet dat nodig is. Ik merk nu in onze contacten dat men daar toch begint in te zien dat toch wel een zeer goede gedachte is en dat men daar stappen in die richting zou moeten zetten. Het is een beetje zoals alles in de politiek. Je hebt heel veel inzet, je hebt heel veel je moet veel keren met dezelfde hamer op dezelfde nagel blijven kloppen vooraleer bepaalde middelen in beweging komen. En ja, op dit ogenblik hebben we gewoon een slechte commissie, een commissie die ook zeer neoliberaal gericht is. En dus kost het ons ter linkerzijde, progressieve mensen, extra veel moeite om die de goede richting uit te duwen. Geen nood. We zijn gekozen en we vertegenwoordigen onze kiezers die voor deze ideeën staan. En dus die strijd voeren wij dag aan dag.
Bart Staes, het is wel merkwaardig uit op Europees vlak een pleidooi voor samenwerking van zeg maar een progressieve kartelvorming op Europees niveau. Maar van de gelegenheid misbruik makend, binnenkort zijn het hier federale verkiezingen.
Ja?
De Groenen willen en kunnen maar niet in een progressief kartel stappen.
Maar er is een verschil tussen samenwerking en samenwerken en dezelfde ideeën verdedigen en voor bepaalde ideeën gaan. En dan in eenzelfde hokje gaan zitten. Ik denk dat het ter linkerzijde absoluut noodzakelijk is dat er verschillende keuzes zijn.
Mm-hmm.
En laat ons wel wezen, een groene partij is geen sociaal-democratische partij. Een groene partij is bij uitstek een ecologische partij. Ik denk dat ecologische partijen nodig zijn, omdat het bij uitstek die partijen zijn die heel die groeigedachte, economische groei voor alles. En dat is toch de basis van de economie waar we nu op draaien, dat in vraag wordt gesteld. En tot mijn spijt zie ik dat, maar dat hoort ook niet tot het wezen van de sociaaldemocratie. Zij stellen niet groei in vraag. Zij staan voor een ander project, economisch. En vandaar dat samenwerken kan op bepaalde terreinen. Maar ik denk dat het voor de democratie belangrijk is dat je verschillende ideeën aan bod laat komen. En ik denk dat een kartelformule niet de meest geschikte manier voor is. Als ik zie hoe het nu Spirit vergaat en hoe het de N-VA vergaat in het CD&V-N-VA-kartel, dan denk ik dat je als een echte onafhankelijke partij die de strijd aangaat met de kiezers en met de kiesdrempel, dat het een veel waardevoller project is dan gewoon mooi gaan schuilen en uiteindelijk moeten zeggen wat de broodheer vertelt.